Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan door meneer C. Stelwagen uit Nunspeet. En de collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de stichting Kinderhulp Tsjernobyl-ramp. Zondag 14 juli. Jullie hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur kandidaat G.R. Maurits uit Tjellerzoek. En dat in CCK 2. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee M. van Koten om 7 uur voor te gaan. En dat is dan ook in CCK 2. Dus alle twee diensten volgende week in de CCK 2. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Dirk-Jan Boers en Henrike Koster. De bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 12 juli aanstaande in de Schildkerk, Schild 8 te Rijssen. De dienst zal worden geleid door dominee D.J. Budding en begint om 2 uur. Dit alles zou de Heer willen wij leven. Namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 47, het tweede vers.
Onze hulp en onze enige verwachting, die is in de naam van de Heere der Heerscharen, die hemel en aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 119, vers 32 en 40. Ik ben een vriend, een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119, gemeente, vers 32 en 40. Gemeente, ook deze avond doen wij met de kerk van alle tijden belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, en ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Vervolgens, gemeente, lezen wij uit het woord van God, uit het boek Spreuken, daarvan het tweede hoofdstuk. Spreuken 2, gemeente. Salomo door de Heilige Geest schrijft het woord Gods als volgt. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt, ja, zo gij tot het verstand roept en uw stem verheft tot de verstandigheid, zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vrezen des Heren verstaan en zult de kennis van God vinden. Want de Heren geeft wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen. Hij is een schild voor degene die oprecht wandelen, opdat zij de paden van het recht houden. En hij zal de weg van zijn gunstgenoten bewaren. En dan zult gij verstaan gerechtigheid en recht en billijkheden en alle goede pad. Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn en de wetenschap voor uw ziel zal lieflijk zijn, zo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden. De verstandigheid zal u behoeden om u te redden van de kwade weg. Van de man die verkeerdheden spreekt. Van degene die de paden der oprechtheid verlaten om te gaan in de wegen van de duisternis. Die blij zijn in het kwaad doen. Zich verheugen in verkeerdheden van de kwade. Welke paden verkeerd zijn en afwijken in hun sporen. En ook om u te redden van de vreemde vrouw. Van de onbekende die met haar redenen vlijt, die de leidsman van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet. Want haar huis helt naar de dood en haar paden naar de overledenen. En allen die tot haar ingaan zullen niet wederkomen en zullen de paden des levens niet aantreffen. Opdat gij wandelt op de weg der goeden en houdt de paden der rechtvaardigen, want de vromen zullen de aarde bewonen en de oprechten zullen daarin overblijven. Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden en de trouwelozen zullen ervan uitgerukt worden. Tot zover, gemeente, zullen we samen bidden. En er schik gij dan, Heere, onze harten nu van het kleinste meisje hier, of jongetje, tot de oudste. Tot u zal ik bidden. onze handen opheffen tot U die in de hemel zit. Hulp en gunst begeren wij in Christus' naam van U. Hecht dat diep in onze harten door uw Heilige Geest. Als u ons nog weer een keer onder de vleugels van uw woord brengt, opdat uw woord zijn loop hebben, dwars door ons hart heen. Want al wat u doet, zal tot in eeuwigheid zijn. Dat gaat nooit meer weg. Wil dan als de grote zaaier vanavond het zaad van uw woord uitstrooien. En u doet het overal. Bereid onze harten, Heere, opdat het er niet afglijdt of verstikt wordt door de dingen van beneden. Maar laat ons vanavond in dit uur de gevangenen zijn van uw woord. In de bediening, de beademing door uw Heilige Geest. Wij belijden voor uw aangezicht. Wat een wonder, Heere, dat we bewaard zijn. Dat u niet een einde gemaakt hebt. Dat u nog een dag geeft aan die vrouw en aan die man. Dwars door dit leven heen. Maar leg gij in onze harten het onderwerpen, het ons onderwerpen aan u. De grote honger naar uw aangezicht. En dat is uw woord, zegt u. Laat uw woord ons eten en drinken zijn of worden. En wees u vanavond genadig, Heer, dat u ons boeit, zoals u dat alleen kunt, door uw woord. Ik zal de blinde leiden door een weg die hij niet weet. Wil dat bevestigen in deze avond. En in pure genade uw woord zo doen druppen in onze harten. In uw grondeloos ontfermen. Omdat u geen lust hebt in onze dood. Maar wie u nederig valt te voet, schenk ons die genade. Die zal van u uw wegen leren. Dat hebt u beloofd. Vervul uw belofte, daar pleiten wij op. In Christus' naam alleen. En heren, wij komen uit onze huizen. Wij dragen onze hele levenslast mee. Van zonden en zorgen. Soms zo diep neergebogen, dat niemand ons meer op kan richten. En soms zo diep weggezonken in onze ongerechtigheden, dat niemand er meer bij kan. Maar u hebt gezegd dat u het aan kunt, dat u erbij kunt. Want u roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. In uw naam, Heere Jezus, breid uw genadevleugels over ons uit vanavond. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 111 en daarvan vers 2, 3 en 6. Psalm 111, gemeente. En daarvan vers 2, 3 en 6. Des Heren werken zijn zeer groot. En wat daar verder volgt, 2, 3 en 6 gemeente van Psalm 111. Thank you. het woord van God, gemeente Spreuken van Salomo, eerste hoofdstuk, zevende vers. Spreuken 1, vers 7. U weet, vers 1 tot en met 6 is de inleiding op het Spreukenboek. Vers 7 is het grote thema wat in de rest van het Spreukenboek wordt uitgewerkt en praktisch gemaakt. Spreuken 1 vers 7, de vrees des Heren is het beginsel of het voornaamste stuk van de wetenschap, de dwazen verachten, wijsheid en tucht. Dus gemeente, vanavond het tweede deel van de leerdienst over de vrezen des Heren. In de tekst staat, de vrees des Heren is het voornaamste deel van de wijsheid. De dwazen verachten onderwijs en bestraffing. Wij hebben gezien, gemeente, de vorige keer dat de vrezen des Heren is een van de grote thema's van de Heilige Schrift. In de eerste preek hierover hebt u enkele teksten in uw oren gehoord en die geven ons een Bijbelse gedachte over de vrezen des Heren. Ik vat de eerste preek hierover samen in drie conclusies. De eerste conclusie is deze. Als ik leef zonder de vrezen Gods, leef ik zonder Bijbelse godsdienst. Als u in de bevinding van uw hart en in de praktijk van uw leven voor God leeft zonder de vrezen Gods, hebt u niet een Bijbelse godsdienst. Hoeveel u ook kunt praten over Jezus en de genade en de Bijbel. Dat is de eerste conclusie van de eerste preek. De tweede is deze. Onderwijs over de vrezen Gods is zeer hard nodig voor Gods kind om te groeien in de genade en kennis van Christus. U moet weten namelijk wat de Bijbel bedoelt met de vrezen Gods, kind van God, anders groeit u niet. Dat is de tweede conclusie. De derde conclusie van de eerste preek is deze. De maatstaf voor groeien in de genade is groeien in de vrezen Gods. De vraag is dit. Wat is deze vrezen des Heer? U weet misschien nog van de vorige keer, daarin lopen twee betekenisdraden samen. Net als in een elektriciteitskabel. De draad die door ons huis loopt, zitten twee aparte draden. En die vormen samen één geheel. Zo is het met de vrezen Gods. Daar lopen twee draden door elkaar. Die lopen samen. Hè? De eerste draad is de vrees van dreiging, angst en huiver. Dat is van dat kleine meisje van 4 jaar dat opeens om de hoek van de straat een grote bloedhond op zich af ziet komen. Dat is de schrik, de vrees, de angst, de huiver. De tweede draad is de vrees van liefdevolle eerbied, respect en ontzag. Dat is die jongen van 7 jaar... die van morgenochtend bericht krijgt dat morgenavond de koning bij hem op bezoek komt. Die jongen huivert niet, hij is niet bang, maar hij heeft een vrees van respect en ontzag als hij de koning ontmoet. Wel nu, allebei deze draden, gemeente, zitten in de vrezen Gods. De dreiging en de huiver en de angst is niet overheersend in de vrezen Gods in het leven van Gods kinderen. Maar zij is er wel. En de vraag die u stelt is deze. Kent Gods kind dit element van dreiging, huiver in zijn leven? Jazeker, zegt Gods woord. Kind van God aan deze plaats, ik bid u vanavond. Laat u niet meezuigen met de godsdienstige tijdgeest. En een van de hoofdbestanddelen van de godsdienstige tijdgeest is deze. Het is heel geestelijk om de oordelen van de Almachtige God en de huiver voor God weg te lachen. Het liefst met ritmische opwekkingsliedjes enzovoort. Hè? U kent de sfeer. Weet goed dat de Bijbel zegt, dus ik bedenk het niet, maar dat uw Bijbel zegt dat ootmoed, verbrokenheid en nederigheid van geest, dat die vormen het wezen van de Bijbelse godzaligheid. Omdat u leeft in het besef van uw zonde en zwakheid. En kind van God hier, als in uw leven, hè, de zonde aantrekkelijk wordt. En dat wordt ze soms, hè. En soms meer dan soms. En als die zo verleidelijk wordt, en dat is ze, hè. En als de werkelijkheid van de stervende zaligmaker vervaagt in uw hart. Wat dan? De Heere doet u huiveren. En u voelt de dreiging als u hoort. Het loon der zonde is de dood. Romeinen 6 vers 23. Dat schrijft Paulus aan Gods kinderen. Aan Gods kinderen. Het loon der zonde is de dood. En in Romeinen 8 vers 13. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Dat schrijft hij aan Gods kinderen. Ik weet dat de vrees van dreiging en huiver en schrik is niet een kenmerk van zaligmakende genade. Ik onderstreep dat met een voorbeeld, Handelingen 24, vers 25. U weet de geschiedenis, Paulus spreekt voor de stadhouder Felix. En als hij dan handelt voor Felix in zijn preek over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. Wat doet Felix? Hij vreest en beeft zeer. Hij zegt, Paulus, alsjeblieft, ga weg. En als ik weer eens tijd heb, en als het me wat beter uitkomt, komt het natuurlijk nooit beter uit. Als het me wat beter uitkomt, dan roep ik je wel weer eens terug. Maar de vrees van huiver en dreiging voor Gods naam is niet afwezig in het leven van Gods kind. Waarom niet? Waarom niet? Wel omdat genade u bekend maakt met de kennis van God, die God die vreselijk is in zijn oordelen. En omdat u weet dat zondigen tegen God verschrikkelijk is en zijn kastijding over u brengt. En nu kom ik vanavond bij het tweede aspect van die vreze Gods. Van eerbied, respect en ontzag in een liefdevolle, vertrouwende omgang. Wat is het? De vreze Gods van eerbied, respect en ontzag in een harmonie van de Heere liefhebben, vertrouwen, aanhangen, dienen in respect en eerbied. En dat aspect is van de vreze Gods is volgens de Heilige Schrift overheersend in het leven van Gods kinderen, althans, dat is Bijbels. Hè? En u weet, het is die vreze Gods die hij geven zal, vrijelijk geven zal, in het hart van mensen, in de genade, zegen van het nieuwe verbond, dat opengaat in de dood van Christus en op Pinksteren ten volle opengaat. U weet het nieuwe verbond, Jeremia 32, vers 40. Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, zodat ze van, ik zal hun wel doen en ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat ze van mij niet zullen afwijken. Dus de vreze Gods is de harmonie van vertrouwen, van liefhebben, van aanhangen, van dienen, van respect, van eerbied en diep ontzag. Dat is de tweede draad. In de vreze Gods. Wel nu gemeente, wat ik wil doen vanavond, en ik vraag u weer om, als het enigszins mogelijk is, met mij uw Bijbel te openen. Ik heb enkele Bijbelse voorbeelden om het duidelijk te maken. Dus ik onderstreep nu enkele Bijbelse voorbeelden van het tweede aspect van de vreze Gods. Ik begin in het Oude Testament. U weet dat ik, en dat gaat niet om dat ik het vind, maar dat de namen Oude en Nieuwe Testament niet zulke Bijbelse namen zijn. Maar goed, wij zijn gewend het zo te noemen. Ik zou liever, ik denk dat het Bijbelser is om te spreken over de oude bedeling en de nieuwe bedeling van het ene genadeverbond. Maar in ieder geval, ik heb eerst voor u een voorbeeld uit het Oude Testament. En dat is over een geschiedenis die u, denk ik, heel goed kent, namelijk in Genesis 28, vers 12 tot en met vers 22. Genesis 28, vanaf het 12e vers. Dat is mijn eerste voorbeeld om uit te leggen dat de vreze Gods in het leven van Gods kinderen een vreze is van liefhebben, eerbied, respect en ontzag. U kent de geschiedenis, Genesis 28, vanaf het 10e vers. Jacob vlucht voor Esau. Hij is op de vlucht. In die nacht slaapt hij onder een open hemel. Hij droomt. Hij ziet een ladder van de aarde naar de hemel. En de Heere zegt tegen hem: ik ben de Heere, uw God. God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Uw zaad zal wezen als het stof van de aarde. En ik ben met u, vers 15, en ik zal u behoeden overal waar gij heen gaat. He? Totdat ik zal gedaan hebben alles wat ik tot u gesproken heb. En ik zal u wederbrengen in dit land. Dat is de belofte die hij meekrijgt. Jacob wordt 's morgens wakker. En wat zegt hij? Hij zegt: de Heere is aan deze plaats en ik wist het niet. Vers 17, wat zegt hij? Hij vreesde en zei: hoe vreselijk is deze plaats. Dit is een huis Gods, een poort des hemels. Hij noemt die plaats Bethel. Hij neemt die steen en zalft die steen met olie. Hij zegt: deze steen zal een huis van God zijn. Bethel. Wel nu, gemeente, dit gedeelte, zeer praktisch. U ziet hier in het leven van Jacob de vrees van eerbied en ontzag en respect. Hij heeft engelen gezien, een ladder van de hemel naar de aarde. Hij hoort de stem van de Heere God, de God van het verbond. En hij ontwaakt in de morgen, hij denkt na. En in zijn hart trekt hij de conclusie: de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Ik had geen enkel besef van de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heere God. De grote God van de schepping, de verbondsgod zelf, was hier. Ik was in zijn tegenwoordigheid. En wat is Jacob's reactie in de morgen met zijn hele hart? Hij was bevreesd en zei: hoe vreselijk is deze plaats. Dit is een huis Gods en een poort van de hemel. God is hier, de Heere, en wie ben ik? Ik ben Jacob, een gevallen mensenkind van Adam, een zwak schepsel, stof. En dan ben ik geweest in de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heere God. Jacob, staat er, vreesde en zei: hoe vreselijk is deze plaats. Was dit een vrees van dreiging? Van angst en huiver, die Jacob doet vluchten van God weg? Nee, nee, het is een vrees in het teerste vertrouwen in Gods getrouwheid. In het teerste vertrouwen in de genade en liefde van God. En deze Heere is zijn verbondsgod. Hij zalft een steen als een teken van de getrouwheid van die God, wiens tegenwoordigheid vreselijk is. En die zijn belofte vervult. En Jacob begeert met zijn hart in de tegenwoordigheid van de Heere te zijn en hem in liefde en vertrouwen te eren, in respect en ontzag, in de tere vreze Gods. Wel nu, dit is het eerste voorbeeld, gemeente, van de, mag ik het woord noemen, kinderlijke vreze Gods in het Oude Testament. Ik geef u nog een oud-testamentische voorbeeld. En u kunt aan mij vragen, dat mag natuurlijk: waarom doet u dit? Wel, ik doe dit vanavond omdat ik zeer nauwkeurig uit wil leggen wat de vreze des Heren is. Het eerste voorbeeld uit de Bijbel was Genesis 28. Het tweede voorbeeld uit het Oude Testament wat ik u geef is Jesaja 6. Jesaja 6, vers 1 tot en met 5. U kent de geschiedenis. Jesaja zegt: ik zag de Heere zittend op een hoge verheven troon, zijn zomen verzullende, de tempel, de seraf stonden boven hem, enzovoort, enzovoort. Dus u ziet het voor u. Daar is een groep troongeesten. En daar is één man. En die grote groep troongeesten en die ene man, die zien hetzelfde. Wat zien zij? De Heere zittend op een hoge verheven troon en zijn zomen vervullen de tempel. En wel nu, wat doen de troongeesten? Wat is hun reactie? Zij worden vervuld met een heilige rusteloosheid. Zij vliegen rond de troon. En u leest het in Jesaja 6, ze hebben 6 vleugels. En moet u horen. Met 2 vleugels bedekken zij hun aangezicht. Met 2 andere vleugels bedekken zij hun voeten. En dan hebben zij nog 2 vleugels over om te vliegen. Dus zij bedekken hun aangezicht en hun voeten. Zij hebben nooit gezondigd. Maar in de tegenwoordigheid van de grote God bedekken zij hun aangezicht en hun voeten. Ze weten niets van zonde, niets van schuld, niets van schaamte. En toch bedekken zij hun aangezicht en voeten. Want ze zijn zo vervuld van de alwetendheid Gods, van de heerlijkheid van God, dat ze onophoudelijk zingen, vervuld met een diepe eerbied en ontzag: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dit doen de troongeesten. Wat doet Jesaja? Een mens. Hij ziet hetzelfde, hij ziet dezelfde God zitten in de tempel. En hij ziet de alles te bovengaande heerlijkheid en heiligheid van God. En hij wordt overweldigd door de oneindigheid, de heerlijk stralende majesteit van God in zijn heiligheid. En dat niet alleen. In Jesaja's reactie op dit gezicht bemerkt u smart in zijn hart, diepe schaamte. Overtuiging van zonde, verbrokenheid. Dit is een gevallen kind van Adam. Dit is een zondig schepsel. Die ziet hier de driemaal heilige God. En de enige juiste reactie is een vrees van eerbiedige huiver en ontzag, gemengd met een besef van zijn onreinheid en vuilheid. En daarom diepe overtuiging van zonde en gebrokenheid. De troongeesten bedekken hun aangezicht en roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. Zonder schaamte, zonder schuld, zonder zonde. U en ik kunnen dat nooit. Ziet u? Troongeesten in Gods tegenwoordigheid. In eerbied, diep ontzag. Het is niet Bijbels, gemeente. Als een mensenkind, een zondig mensenkind, beladen met ongerechtigheid en vuilheid, als zo'n mens in de tegenwoordigheid van de Heere God komt, zonder diepe eerbied en heilig ontzag, in een diep gevoel van schaamte vanwege onze zonde. En dan schenkt de Heer aan zijn gebroken dienstknecht de symbolen en woorden van vergevende, verzoenende en reinigende genade. Maar gemeente, dit zo heilig zien van de Heere God in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. Deze symbolen van verzoening en vergeving. Let op, De profeet vlucht niet weg voor God. Zoals Adam in de tuin. Nee, nee. Na Gods vergeving en reiniging hoort Jesaja een gesprek tussen de drie enige God. En dit gesprek heeft deze vraag: wie zal naar Israël gaan als Gods boodschapper? Jesaja hoort dit gesprek in God en deze vergeven, gereinigde profeet nadert tot de Heere. En hij zegt: de Heere, laat mij gaan als een boodschapper van u tot dit volk. De vreze Gods die hem verbrak, die hem deed uitroepen: wee mij, een man van onreine lippen en een onrein volk. De vreze Gods, nu vermengd met het besef van vergeving, verzoening en reiniging. Deze vreze Gods neemt hem helemaal gevangen, maakt hem helemaal gewillig, doet hem zich helemaal in liefde onderwerpen aan de wil van God. Wel nu, gemeente, nu heb ik u twee voorbeelden gegeven van de vreze Gods in het leven van Gods kinderen, Jacob en Jesaja. En het kan zijn dat iemand zegt, wat tegenwoordig heel veel mensen zeggen in de kerk: ja, maar dat is het Oude Testament. Hè? En als de Heer Jezus dan gekomen is in het Nieuwe Testament, dan is het allemaal een stuk zachter en een stuk lieflijker. En de zachte lijnen van Gods karakter, die komen dan veel duidelijker uit dan in het Oude Testament. Is dit waar? Dat is de vraag. Ik geef u één voorbeeld uit de evangelie. Wat u heel duidelijk maakt dat dit niet klopt. In het evangelie van Lucas, gemeente, lezen wij een gebeurtenis in het leven van Jezus. En als ik u vraag, hè, weet u met welk doel kwam Jezus in de wereld? Wat was zijn grote doel? Onze Bijbel zegt: het grote doel van de Heer Jezus om hier te komen was het karakter van God openbaren. Het karakter van zijn Vader openleggen. Het wezen van zijn Vader. Want hij zegt: wie mij gezien heeft, die heeft mijn Vader gezien. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader was, die heeft hem verklaard, uitgelegd, geopenbaard. Wel, ik noem u uit Lucas één gebeurtenis, zeer bekend hoop ik, uit Lucas 5. U kent, het is een bekende geschiedenis, dus u kent natuurlijk deze geschiedenis uit het begin van Lucas 5. Petrus en zijn vrienden hebben de hele nacht gevist. Ze hebben niks gevangen. En Jezus heeft zojuist Petrus' boot gebruikt als een preekstoel om het volk op het strand te onderwijzen. En dan zegt hij in vers 4 tegen Simon: ga nou maar vissen, steek af naar de diepte, werp u net uit om te vangen. Simon zegt, vers 5, we hebben de hele nacht gezweet en we hebben niks gevangen. Maar ja, omdat u het zegt, dan doen we het. Zal ik het net uitwerpen. Grote menigte vissen, komt een ander schip bij, twee schepen die liggen bijna te zinken. Zoveel vis zit erin. En u ziet het voor u, hè? Petrus, die ziet twee schepen voor zich, boordevol met vis. Wat roept hij in vers 8? Hij zegt, hij ziet dit, hij valt aan de knieën van Jezus, hij zegt: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij ziet twee schepen vol. En zij hadden de hogere visserijschool doorlopen. De hele nacht gevist. Er waren geen betere vaklui dan Petrus en zijn makkers. Niet één vis. En ze gaan nu op een oncourante tijd vissen. Vangen ze zeker niks. En twee schepen tot zinkens toe vol met vis. Petrus ziet het. En het overweldigt zijn hart. Dit is Gods Zoon. Dit is de vlees geworden God. De Messias, hij ziet het in zijn hart. En in zijn hart is de reactie, hij wordt overweldigd door een gevoel van eerbiedige huiver en ontzetting. Zodat Petrus uitroept, ga weg van mij, Heere. Het is niet gepast, wil Petrus zeggen. Ik, een zondig man, zo dicht bij u ben, bij de Schepper van hemel en aarde. De eeuwige God, het vlees geworden woord, het kan niet. En Petrus roept uit, in diepe eerbied en ontzag, Heere, ga weg van mij, want dit kan niet. En toch, diezelfde man heeft een zeer vurige begeerte om met Christus te zijn en bij hem te zijn. Want wat leest u in vers 11? Als ze de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. Dus niet een vrees van dreiging, angst en huiver die van God doet wegvluchten, maar een vreze die doet vallen voor hem. En ze verlieten alles en ze volgden hem. Hij verlaat zijn visserijbedrijf, Petrus, zijn gezin, zijn vrienden. Hij volgt Christus. Hè? Wel nu gemeente, deze twee samen. Uit Lucas 5, vers 8 en vers 11. Deze twee aspecten van de vreze Gods zijn één. Ze zijn één in uw bevinding. Als dat niet zo is, valt het zeer te betwijfelen of u enige band aan Christus hebt. Of u enige kennis van Christus hebt. Het is zo onbijbels, gemeente. U zegt, wat is heel onbijbels? Wel, de trant van een beetje gezellig en behagelijk met Jezus praten. En dat voelt zo goed en ik voel me er zo thuis bij en zo. Zonder besef van uw onreinheid en zonde. Waarin u uitroept, Heere, het kan niet. Het kan niet. U en ik. In zo'n nabije, intieme verhouding. En toch ontroerend wonder der wonderen. Christus openbaart u het hart van God in zijn liefde en vergeving, dat u hem aankijkt, vertrouwt, liefhebt en volgt. Zij verlieten alles en volgden hem. U ziet het, Lucas 5 is een herhaling van Jesaja 6. Een zondig schepsel, ik kan niet zo nabij de heilige God zijn. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En toch tegelijk het hartelijke antwoord uit Petrus' hart, uit Jesaja's hart. Zij verlieten alles en volgden hem. Dit is de vreze Gods. Dit is het tweede draad in de betekenis van de vreze Gods. Dit is niet de eerste draad van dreiging en verschrikking. Dit is de draad van eerbied, ontzag, aanbidding die samengaat met liefde, vertrouwen in diezelfde Heere. Wel nu, gemeente, ik vat samen wat tot nu toe gezegd is. De vreze Gods is de kern van de godzaligheid. Dat is een vrees die bestaat uit diepe eerbied. De tweede draad in de elektrische kabel. Diepe eerbied, diep ontzag, heilig respect tegenover de Heere in een kader van een liefdevolle, vertrouwelijke omgang in verzoening, vergeving en reiniging door het bloed van Christus. Dit is de vreze Godsgemeente die opbloeit uit de geloofsvereniging met Christus Het is de Bijbelse reactie van uw hart op de kennis van God, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid. En nu geef ik u, zover dat kan althans, nu geef ik u, zover ik er licht in heb althans, geef ik u de definitie van de vreze Gods, die ik tot nu toe de meest Bijbelse vind. U zit hier, u vreest de Heere. God weet waar u zit. Dat wil zeggen. U koestert een eerbiedig besef van Gods oneindige majesteit en grootheid en uitnemendheid. Zo'n besef in uw hart dat klopt met de openbaring van de Heer in zijn woord en werk. En in uw hart leeft de overtuiging dat zijn gunst de grootste is van alle zegeningen. Dat zijn toorn de grootste van alle kwaden is. En in uw praktijk, in uw wandel is te zien dat u de gunst van de Heere zoekt als het allerhoogste goed dat u kunt genieten. Dat u de toorn van de Heere God vermijdt als het meest ontzettende kwaad. Dit is Bijbelse vreze Gods in de praktijk. De volgende vraag die u kunt stellen is deze. Wat is het praktische effect van de vreze Gods in mijn leven? Wel, dat ziet u helder bij de apostel Paulus. Paulus in de Romeinenbrief, u weet, de meest grondleggende, funderende brief van het Nieuwe Testament, daarom ook de eerste. Paulus geeft u en mij een kernbeschrijving van gevallen zondaren. U weet in dat aangrijpende gedeelte, Romeinen 3, van vers 10 tot en met vers 20. Dat is de kernbeschrijving van gevallen zondaren. Hij zegt, de kern van uw bestaan, van uw leven, van uw wandel en hart. De kern van uw bestaan is dit, Romeinen 3 vers 18. Er is geen vreze Gods voor uw ogen. Deze pijl komt tot u in de genade Gods. Komt deze pijl tot u. Leeft u een leven van godsdienstige onverschilligheid voor de eisen van Gods heilige wet, voor de wonderlijke, ontroerende verkondiging van het heilige evangelie van zijn dierbare zoon? Waarom leeft u zo? In onverschilligheid? Omdat u niet leeft met de vreze Gods voor uw ogen. Dit is de kerngemeente van ons van God afgevallen bestaan. U leeft misschien godsdienstig zoals u wilt. U ziet uw leven als één grote gelegenheid om te doen wat u fijn vindt, in de kerk en daarbuiten. U doet misschien wat uw lusten dicteren. U doet wat uw begeerten omroepen. Maar de vreze Gods is niet voor uw ogen. Het bevindelijk weten van Gods oneindige majesteit is niet in uw hart. Het bevindelijk weten van Gods oneindige heiligheid is niet in uw hart. Mijn vriend of vriendin, in Christus naam smeek ik u vanavond. Met de woorden van God zelf die we gelezen hebben uit Spreuken 2. Zo u mijn redenen aanneemt, zo u naar wijsheid uw oren neemt, zo u de wijsheid zoekt als zilver, haar naspeurt als verborgen schatten, zo zult u de vreze Gods verstaan. En u zult de kennis van God vinden. Wat ik nu wil doen nog in deze preek is dit. Wat is het eerste kernelement van de vreze des Heren? Hoe wordt de vreze Gods in het kader van de vreze Gods in het leven van Gods kinderen, hoe wordt die vreze Gods gekenmerkt? Wel, gemeente, het eerste is dit. De vreze Gods in uw leven wordt gekenmerkt door een Bijbels besef van het karakter van God. Openbaring 15 vers 4. In Openbaring 15 vers 4 hoor ik een vraag. Die vraag die stamt uit de hemel. En de vraag is deze: wie zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Wie vragen dat? Wel, dat zijn de heiligen die al thuisgekomen zijn. Zij staan aan de glazen zee. Zij hebben het beest overwonnen en zijn beeld. En ze zijn nu in de tegenwoordigheid van God. En zij zingen bij de glazen zee het lied van Mozes en van het Lam. En in vers 3 en 4, als zij dan God aanschouwen zoals hij is, wat roepen zij dan? Dan roepen zij: wie zou u niet vrezen, o Heere? Zij zeggen: iedereen. Iedereen die u kent zoals wij u kennen. Zij hebben een Bijbelse kennis van het karakter van God. Zij zijn aan de glazen zee. Zij zien de Heere zoals hij is. Kennen zijn karakter, zijn grote werken, zijn almacht, zijn rechtvaardigheid, zijn waarheid, zijn heerlijkheid, zijn oordelen, zijn ontferming, zijn genade. En ze zeggen: wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam heiligen? Ze zeggen: iedereen die de Heere God kent, zoals wij hem kennen, moet hem wel vrezen. Dus alleen, gemeente, als ik in enige mate het karakter van God ken, zal ik de Heere vrezen. En een van de grote problemen vandaag is de kerk. In de kerk is dit probleem. Wij hebben in heel veel kerken, u komt in Frieseveen althans, de mensen van de buitengewone wijkgemeente, die komen meestal uit een achtergrond waarin vooral de donkere kanten van Gods karakter belicht worden. Dat is maar bekend. Maar over het algemeen is het zo in de kerk: wij hebben het karakter van God veranderd, verzwakt. Wij zijn het geslacht, gemeente, dat een aantal aspecten van Gods karakter hebben weggelaten. Welke aspecten van Gods karakter worden naar de achtergrond gedrukt in de kerk, in de breedte van de kerk? Zijn majesteit, zijn oneindigheid, zijn heiligheid, zijn volstrekte soevereiniteit als de regerende vorst van dit heelal, zijn strikte rechtvaardigheid. Mag ik het met een voorbeeld duidelijk maken, dan hoop ik dat u het allemaal begrijpt. Stel u voor, u loopt in, welk land zal ik pakken? Frankrijk, laat ik zeggen. U loopt in Frankrijk, of in Zwitserland is misschien beter. U ziet voor u een landschap. En de voorgrond van dat landschap is een prachtig groen weiland. Prachtig gras. Alle kleuren wilde bloemen groeien daar. Konijntjes huppelen daar. Vogels zingen in de takken. Wat een lieflijk landschap. Wat een rust. En wat een vrede en lieflijkheid. En op de achtergrond van dit landschap, 4 kilometer verder, op de achtergrond wordt gevormd door een ruig bergmassief. Hoge toppen met sneeuw. En boven die ruwe en ruige bergen zie je donkere wolken. En je hoort in de verte het gedonder van de rommel. En je ziet de licht flitsen. U staat voor dit landschap en u kijkt alleen naar de voorgrond, naar het lieflijke landschap. U voelt niets dan vrede en lieflijkheid, omdat u het hele landschap niet ziet. Geen besef hebt u van huiver, voor die ruwe, ruige bergmassieven, de donder in de verte en de lichtflitsen. U hebt geen ademloze verwondering en huiver. U wordt niet overweldigd door de macht, de grootheid, de majesteit, de ruigheid van die machtige bergmassieven op de achtergrond. Wel nu, gemeente, dit is het van het karakter van God. De Heilige Schrift tekent ons de zachte, lieflijke lijnen van Gods grondeloze barmhartigheid, van zijn peilloze liefde en wonderlijke tederheid. Maar wat doet de Heilige Schrift nooit? Wat doet de Heilige Schrift nooit? Om deze lieflijkheid, teerheid en barmhartigheid van God, om die los te maken van zijn heiligheid, van zijn toorn, oneindigheid, eeuwigheid, rechtvaardigheid en almacht. En in deze dag hebben wij de kennis van deze aspecten van Gods karakter naar de achtergrond gedrukt. En daarom hebben wij de bevinding van de vreze Gods voor een groot deel verloren. Wat hebben zoveel mensen gedaan in de kerk? Zij hebben het lieflijke landschap van de voorgrond eruit geknipt en dat uitvergroot. En ze zeggen, dit is alles van God. Dit is alles. De achtergrond van Gods oneindige heiligheid en toorn en majesteit en rechtvaardigheid hebben we eruit geknipt. En de vrucht is, wat is de vrucht in de kerk? Een oppervlakkige, sentimentele godsdienst, omdat wij het karakter van God hebben veranderd en het lieflijke landschap op de voorgrond hebben uitgeknipt en de andere kant van God hebben afgeplakt. Dat is de grondfout in de kerk. Iemand zegt, maar dominee, wacht eens even. God is liefde. Dit is 1000 keer meer waar dan u ooit kunt weten. Luister met mij naar Gods woord. Lees in de brief van Johannes, 1 Johannes 3, of in 1 Johannes 1. Johannes schrijft zijn brief, 1 Johannes 1, het vijfde vers. Wat is, zegt Johannes, de eerste straal van de kennis van God in deze brief? Niet, God is liefde. 1 vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem verkondigen. Wat? God is één licht. God is één licht. En gans geen duisternis is in hem. En in die context zegt Johannes in het vierde hoofdstuk, vers 8. God is liefde. Denkt u om de volgorde waarin hij het zegt? Dus dat is alleen waar in deze context van zijn hele brief. Gods liefde is volmaakt één met zijn brandende heiligheid en met zijn strikte rechtvaardigheid en met zijn laaiende toorngloed. En u denkt niet, gemeente, nee, dat denkt u niet. Ja, maar God heeft zijn liefde geopenbaard in het kruis van Jezus Christus. En nu is er alleen nog maar geboeid worden door zijn liefde en niet meer God vrezen in een diepe eerbied van buigen, gebrokenheid en respect en diep ontzag. In de tegenwoordigheid van God, maar hem eerbiedig vrezen. Wel, gemeente, als zonderloze troongeesten rond de troon hun aangezicht bedekken en hun voeten. En ze hebben niet gezondigd. Met een zeer eerbiedig hart in de laaiende tegenwoordigheid van de heilige, heilige, heilige God. Zij kennen die God in zijn eeuwige majesteit, in zijn brandende heiligheid. Denkt u dan, dat het zien van de wonden van Christus, en ik bedoel niet een letterlijk aanschouwen, dat soort fantasieën houden wij ons niet mee op, maar in het evangelie, hè? Het zien van de wonden van Christus, het zien van het offer en de verbrijzeling van Christus op Golgotha, het gelovig zien van Golgotha van Christus, en u nadert in geloof en vrees en diepe eerbied. Ik zei net, het hele landschap van al de deugden Gods en gemeente nergens. Want ik zoek langzamerhand een eind. Maar ik verzeker u met mijn hand op de Bijbel, nergens gemeente, nergens in de hele Bijbel wordt het hele landschap van het karakter van God helderder gezien dan bij het kruis. Bij het kruis van Christus. U vraagt, wat is het kruis van Christus op die heuvel? Wel, het is dit, gemeente. Het is de meest duidelijke openbaring van Gods onwrikbare gerechtigheid, van zijn brandende toorn en van zijn vlammende heiligheid. En evengoed als dat een openbaring is van zijn meest verbazende liefde en zijn meest onpeilbare genade. Wat een openbaring van Gods onwrikbare gerechtigheid. Daar is zijn lieveling. God spaart hem niet. God duwt hem weg. In de eeuwige vervloeking. Dit is de handhaving van Gods strikte rechtvaardigheid. Dat is het kruis op God. God spaart zijn eigen zoon niet. God brengt op zijn zoon de volle brand van zijn toorn tegen onze zonden. Het is de openbaring, het kruis is de openbaring van Gods vlekkeloze heiligheid. God keert zich af van zijn eigen kind, van wie hij zei, dit is mijn geliefde zoon. En dat was hij ook op Golgotha, dat was hij ook op Golgotha. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehaag. En God hoort de bittere angstkreet van zijn zoon, mijn God, waarom? En Christus weet het antwoord. Wat is het antwoord op die vraag van Christus, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22. Doch gij zijt heilig. Dat is het antwoord. Waar zien wij, gemeente? Onwrikbare heiligheid, brandende gerechtigheid, oneindige wijsheid en golvende barmhartigheid op het kruis, op het kruis, op het kruis van Christus. Daar is de heilige liefde Gods zo diep, verbrijzeld wordt zijn eigen zoon in de dood. Liefde die zo heilig is, en die zo rechtvaardig is, dat het goddelijke zwaard gaat door Gods eigen zoon. Dat zwaard gaat door zijn eigen hart. Er is geen andere weg. Een gemeente, het gelovig zien op het kruis van Christus in het evangelie. is in de sfeer van de vreze Gods. Kind van God, Heer, heel uw verhouding tot God in Christus. U wandelt in het klimaat, in de sfeer van de vreze Gods. En het goddelijk liefdesbevel bepaalt uw praktische leven. Wat is het goddelijk liefdesbevel? Het kompas voor u, pelgrim. Psalm 2, vers 11. Dient de Heere met vrezen. Verheugt u met beving. En als u in uw armoede en in zijn genade staart op de gekruisigde God, de vergeving van uw zonden ontvangt, die vergeving gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed, in eerbiedige, ontroerende vreugde. Buig u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen. Wil het eeuwig vrezen. En u voelt, u leeft in de vreze Gods. En u groeit in de genade en kennis. In de kennis van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid, van zijn oneindigheid. Van zijn almacht, van zijn liefde. Want bij u is vergeving. Met welk doel, Heere God? Met welk doel? Opdat gij gevreesd wordt. Ik spoor u aan, pelgrim. Wees te allen dagen in de vreze des Heeren en u overdenkt. Daar neemt u goede tijd voor. Hè? U overdenkt zulke gedeelten uit Gods woord. Zoals Jesaja 6, Jesaja 40, Openbaringen 1, Openbaring 19. Zodat u ademt in het klimaat van de kennis van God in Christus. Zo reist u. En zijn gunst, zijn aangezicht is het grootste goed dat u kunt genieten. En u vermijdt zijn toorn als het meest ontzettende kwaad, met een heilige vrees om hem te beledigen. En laat ik zo eindigen. Dan eindig ik maar met de tafel des Heren, met het heilige avondmaal. Pelgrim, zo zit u aan de tafel van Christus. Hè? En die engel, hè? Die engel, die bij de Heere Jezus uw heiland was in Gethsemane, die engel die zegt tegen u, als u daarbij geweest was in Gethsemane, als u gezien had, hè? Een van de grote druppels bloed van Christus die op de grond vielen. Of als u een traan van dat heilig aangezicht gezien had. Zo vol van angst. Zo verdorven en rood van bloed. Of als u een van zijn onuitsprekelijke zuchten gehoord had. Toen Christus kroop op de grond. Abba, Vader, indien het mogelijk is, dan zult u komen tot die heilige tafel in diepe, diepe eerbied en ontroerende verbazing. En uw traan valt in de beker en het gebroken brood wordt nat van het huilen van dankbare liefde. Verlossingsgeld, dit is. is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Drink mij in, zegt Christus. Eet mij in, opdat u wandelt in de vreze des Heeren. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Hem die op de troon zit en het Lam. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 72 en daarvan een derde vers. Psalm 72, vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen. 72, het derde vers, gemeente. Zullen we bidden en danken, gemeente? Drie-enig Heere God. Laat het regenen in de kerk. Op het late gras. Laat het regenen. Uit uw hart, in de Heere Jezus, door uw Heilige Geest, in mijn hart. Laat het regenen, u hebt het gezegd, u zult gelijk zijn aan de regen die daalt. Op het late gras. Laat het genadig regenen. Op de gemeente. In Christus naam alleen. Amen. Psalm 86, gemeente. En daarvan het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers. Gemeente, gaat nu heen in vrede naar uw huizen en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere die zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.